Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee Volk zal vanavond het woord van God bedienen. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in december bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet. We zingen nu als voorzang Psalm 136, vers 5, 6, 7 en 8. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze enige hulp en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen, gemeente, wel uit de 85ste psalm, daarvan het eerste vers: Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En het vierde: dan wordt genaamd van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, vers 1 en vers 4 zingen we. Na de geloofsbelijdenis willen we met elkaar zingen uit de 25e psalm. En daarvan het vijfde vers, loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid, zijn des Heren. Vanavond ons christelijk geloof belijden met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond, gemeente, vindt u in de eerste algemene zendbrief van Johannes. En daarvan het vierde hoofdstuk, 1 Johannes 4. En we lezen dan vanaf vers 7 tot het einde vers 21. 1 Johannes 4, vanaf vers 7 tot en met vers 21. En daar lezen wij het heilige en aanvaardbare getuigenis des Heren aldus. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn ediggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkander lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde die God ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immer straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze avond. Wat de voorbeden betreft, het volgende, we willen bijzonder denken aan rouwdragende families waar een kind is ontvallen, ook hier in ons dorp. Zoeken jullie met elkaar Gods eigen aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Heren, wij komen tot u aan de avond van deze vierde Adventszondag. En dan past het ons in de eerste plaats om uw grote naam ootmoedig dank te zeggen. Dank te zeggen ook voor die dingen die wij vaak zo gewoon en vanzelfsprekend vinden. Want heren, ook al was het dan de kortste dag van het jaar, gij hebt ons wel op deze kortste dag van het jaar de zon doen zien. En we hebben ervaren ook gisteren dat dat heel anders kan. Dat het toen dikke mist was en daardoor dat alles donker was eigenlijk en donker bleef. Maar heren, dat gij dan toch nog weer het licht van de zon doet stralen, dat is uw goedheid, dat is uw barmhartigheid. Maar heren, zo kan het nou ook zijn in ons persoonlijk leven. Er kunnen dagen zijn waar het is alsof de zon ons bestraalt. Er is vreugde, er is voorspoed, er is zegen. Maar er kunnen ook dagen zijn dat het zo donker is, dat er als het ware een dichte mist over ons leven hangt. En dan kan dat zijn vanwege een gemis dat er kwam, dat een man en vrouw een kind moesten missen door de dood. Dan kan het zijn door allerlei andere omstandigheden, waardoor ons leven vaak zo moeilijk kan zijn. En juist ook in deze dagen, zo voorafgaande aan de viering van het kerstfeest, want dan kan het dan soms ook voor mensen persoonlijk mistig zijn, want ze missen iemand met wie ze anders dat feest konden beleven. En er zijn zoveel andere redenen waarom mensen vaak door de diepten gaan. Maar dat is nou het wonder, heren, dat gij ook die God zijt die de mist doet optrekken. Dat hebben we gezien vandaag. En heren, dat gij dat nou ook kunt doen in het persoonlijk leven. Ook als wij door genade u mogen kennen, maar dat er dan toch weer van die nevels zijn die het duister voor ons maken. Gij kunt de nevels opdoen klaren, zingt de psalmdichter. En zo is het, heren. En dat doet gij in en door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want hij is door uw knecht Malachi al aangekondigd als de zon der gerechtigheid. En hij heeft zichzelf al bekendgemaakt als het licht der wereld. En daarom bidden we van u, Heere, wilt gij geven dat wij ons in dat licht dat in Christus is opgegaan zouden koesteren. En dat wij zouden beseffen dat er dan ook alleen maar licht en leven voor ons is, nu en tot in eeuwigheid. Heere, we bidden van u, wees dan zo met ons. En breek al datgene af wat tussen u en ons instaat en waardoor wij niet op u vertrouwen. En waardoor we onszelf niet aan u kwijtraken. En waardoor we menen toch zelf nog wat te kunnen en zelf wat te zijn. O Heere, neem het van ons af. En geef dat wij als arme zondaren in onszelf voor het eerst en telkens weer opnieuw komen op die plaats waar u ons zo graag ziet. Namelijk aan de voeten van de kribbe. Om daar te knielen, ook aan de voeten van het kruis. Om daar te zien hoe groot, oneindig groot, uw goddelijke liefde is. Tot in zichzelf en door eigen schuld verloren mensenkinderen. Heren, we willen van u zegen, gij ons dan zo. Wees nabij. In ieder van ons, u kent ons, u weet wie wij zijn. U weet wat we meedragen aan zorgen. Soms alleen bij onszelf bekend, maar soms ook bij anderen bekend, Heere. U zegt het in uw woord dat wij al onze zorgen mogen neerleggen, werpen zelfs op u. Want Heere, als wij het niet meer kunnen dragen, u draagt, ja u draagt zelfs ons, Heere. Dat is zo groot. Gij hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Gij kunt al die mensen hier in de grote kerk, zelfs al die mensen hier in ons dorp, dragen. Het is u nooit te veel. Het is u nooit te zwaar. Heren, midden van u wilt u in het bijzonder zijn met die rouwdragende familie, waar een kind werd weggenomen, zo plotseling eigenlijk. Ach, Heren, u weet ervan. En dat is ook voor degene met wie dit meisje verbonden was en met wie ze in de klas zat, moeilijk voor die andere kinderen. O Heere, wilt ge ook dan die andere kinderen maar troosten en sterken. En doen zien, ook in hun jonge jaren, op hem die ook kind wilde worden. Geboren uit Maria, uw zoon, maar ook Maria's zoon. Mens geworden om ons mensen tot een zaligmaker te zijn. Heere, wees met de volkeren der aarde, wil zijn in het bijzonder met het volk van de Oekraïne, na al zo lang oorlog. O Heere, we bidden van u, wilt gij vrede geven. En dat bidden we ook voor die andere volkeren op deze aarde. We denken aan het volk van de Soedan, we denken aan het volk van Congo en allerlei andere landen waar oorlog is en schermutselingen zijn. Heere, schenk vrede. We bidden van u, Heere, wilt u ook zijn met uw volk Israël. Zegen hen en geef, Heere, dat bij al de dingen die ze meemaken, dan denken we bijzonder toch ook aan dat wat gebeurd is in Sydney in Australië, waar een paar mannen in het wilde wegschoten op Joden die het Chanukka-feest vierden, o Heere, dat het nog mag bijdragen daartoe dat ook Israël aan de voeten van Christus zal neervallen. Dat hebt u ook beloofd. En wat u belooft, dat doet u, Heere. Ik bid van u, wil zijn met de andere broeders van de kerkenraad, wees met de koster, wees met de organist, wees ook, Heere, met deze gemeente, herderloos althans, als het gaat om een onderherder. Maar gij, de grote herder der schapen, wil ook nu deze gemeente leiden. Gedenk zo ons, help ons in spreken en luisteren en geef ons een gezegende dienst tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen. En wel uit de achtste psalm, psalm 8. En daarvan het eerste vers, Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. Het tweede, uw mogend heen heeft sterkte willen gronden. Het derde, slijk naar het ruim der heldere hemelbogen. En het vierde, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? Dat is eigenlijk kerst, hè? En mensenzoon uw teerste liefde schenkt. Psalm 8, vers 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
leiden de tekst voor de prediking aan de avond van deze vierde Adventszondag. Je zou kunnen zeggen deze vooravond van kerstfeest. Vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 4 vers 9 en vers 10. 1 Johannes 4 vers 9 en vers 10. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst voor vanavond aldus. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. En boven de preek als thema zet ik iets wat ik in mijn jeugd reeds mijn moeder hoorde zingen rondom deze tijd. Als er was toen nog geen vaatwasmachine. Als ze de vaat stond te doen, dan zong ze heel vaak dat lied. Ze zong heel graag: O liefde God, zo eindeloos groot. Dat is trouwens een prachtig lied. Het gaat verder, ver boven ons verstand. Die zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Nou, dat is eigenlijk in een paar woorden ook samengevat waarover het gaat in onze tekst. Wat de inhoud is van het heilsfeit dat als de Heer het ons geeft, we aanstaande donderdag en vrijdag met kerstfeest mogen gedenken. Dus nogmaals, het thema: O liefde God, zo eindeloos groot. Geliefde gemeente, want God is liefde. Zo lezen we in het vers voorafgaand aan onze tekst voor vanavond. En ik denk dat er weinig woorden zijn in de Bijbel die zo vaak geciteerd werden en ook zo vaak geciteerd worden als dit woord: want God is liefde. Maar dan moet ik er tegelijkertijd wel dit achteraan zeggen: weinig Bijbelwoorden worden daarom ook zoveel en zo vaak mishandeld en ook zoveel en zo vaak misbruikt als dit woord. Immers dan zijn er mensen die dit Bijbelwoord smalend en schimpend gebruiken. U komt iemand tegen en hij kent u. Hij weet dat u naar de kerk gaat. En je vraagt dan: hoe is het? Nou, zegt hij: niet best hoor. Want ik heb een boodschap gekregen dat ik ernstig ziek ben. En ja, de dokters hebben gezegd: er is weinig aan te doen. En ja, dan kijkt hij aan en dan zegt hij: jullie hebben het in de kerk toch altijd over God. En dat een God van liefde is. Nou, als dat nou een God van liefde is, waardoor ik zo ernstig ziek word. En u komt een ander tegen die ook weer weet dat u naar de kerk gaat en u komt met hem in gesprek. En dan gaat het over de dingen in deze wereld. Hè? De strijd in Oekraïne, nu al zoveel jaar. De strijd in een land als Congo, waar de mensen elkaar uitmoorden. En in de Soedan, waar je niet zeker bent van je leven. En ook over wat gebeurd is, bijvoorbeeld in Sydney. Hè, bij dat Chanukka-feest van de Joden. En dan kijkt hij aan en dan zegt hij: jij gaat toch naar de kerk, hè? Ja. Nou, dan hoor je toch over Gods liefde. Ja, nou, als dat nou een God van liefde is, hè, die zulke dingen laat gebeuren. Ja, zulke mensen zijn er. Maar er zijn ook nog andere mensen. En die zeggen: ach, jullie in de kerk, hè? Jullie doen altijd zo moeilijk. En in de prediking komen zulke moeilijke dingen aan de orde. Want jullie spreken maar over de noodzakelijkheid van de verzoening. En dat dat ook toegepast moet worden. En je hebt het maar over dat wat zo genoemd wordt de rechtvaardigmaking van de goddeloze. Nou zeggen ze, ik doe niet zo moeilijk hoor. Ik houd het er maar op dat God liefde is. En dat hij daarom mij wel zal vergeven. En dat hij mij wel in de hemel zal doen komen. En dan gemeente, beide redeneringen. Naar aanleiding van dat, want God is liefde. Hoe verschillend ook, komen ergens uit voort. Hè? Die komen daaruit voort en daarin komen ze ook overeen dat niet verstaan wordt, dat niet begrepen wordt, wat nou werkelijk de liefde van God is. Het is, zou je kunnen zeggen, een eigen uitleg van dit Bijbelwoord. En waar komt die uitleg vandaan? Die komt uit eigen gedachten. En als we weten, hè, dat leert toch ook de Bijbel. Als we weten hoe het met onze gedachten is, dat die net als onze woorden vaak en net als onze daden vaak zondig zijn, dan beseffen dat we ook met een uitleg als deze, ja, eigenlijk helemaal vastlopen. Nee, we moeten ook in deze luisteren naar Gods woord zelf, hè. Want ook hierin geldt, en dat geldt altijd weer, hè, jongelui. Als je de Bijbel leest, hè, en ik hoop dat je dat doet ook voor jezelf, dan kom je wel eens moeilijke dingen tegen. Dingen waarvan je zegt, dat begrijp ik niet helemaal. Dan moet je dit maar onthouden, hè. De Bijbel is vaak zijn eigen uitlegger. Dat als je iets gelezen hebt en je denkt, ja, wat zou hier nou mee bedoeld zijn? En dan een poosje later lees je verder in de Bijbel, dan denk je, oh, en nou begrijp ik wat ik toen niet begreep. De Bijbel is zijn eigen uitlegger. En nu die uitleg vinden we in onze tekst voor vanavond. En luisterend naar die uitleg zullen we ook bemerken dat wat die twee soorten mensen die ik zo even noemde, hè, wat die zeggen over God, dat God een God van liefde is, en als dat nou een God van liefde is, dat die de hoogte en de diepte van die liefde van God niet vatten. Maar goed, wanneer Johannes zegt dat God liefde is, dan zegt hij daarmee wat nou, ja, wat nou het wezen van God is. Heel eenvoudig gezegd, jongens en meisjes. Dan zegt hij daarmee, zo is God liefde. En waaruit blijkt dat nu wel, zo zegt hij in onze tekst. Hierin is de liefde van God geopenbaard. Nou, als je nou de brieven van Johannes leest, dan zal je bemerken dat Johannes een bepaalde voorliefde heeft voor dat woord openbaren. En waarom gebruikt hij dat? Wel om daarmee aan te geven datgene wat God in Christus en met Christus gedaan heeft tot behoud van zondaren. En het woord openbaren laat dan ook de heerlijkheid van dat werk van God zo heel duidelijk zien. Hè? Want dat woord wat dan vertaald is, en door de Statenvertaling en door de herziene Statenvertaling met het woord openbaren, dat heeft in het oorspronkelijke, dus in de Griekse taal waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk geschreven is, alles te maken met schijnen. Verschijnen. He, nou, dan moet je wat denken, jongens en meisjes, aan het licht van de zon. He. Dat gaat 's morgens schijnen in de duisternis. He, dat licht dat schijnt in al zijn heerlijkheid. En als Johannes nou zegt dat die liefde van God is verschenen, is geopenbaard, dan zegt dat twee dingen. In de eerste plaats zegt dat dit, dat die liefde er al was, voordat ze werd geopenbaard. Want jongens en meisjes, Als nou 's ochtends de zon opkomt, het gebeurt natuurlijk nu wel laat, hè? Zeker vandaag, de kortste dag van het jaar. Maar als de zon opkomt, dan was die zon er toch al. Nou zeker, alleen je zag hem niet, want de mensen die aan de andere kant van de aarde woonden, die zagen hem. En zo is het nou ook met die liefde van God, hè? Die was er al voordat ze werd geopenbaard. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Eeuwige liefde. Dat liefde, daar zit geen begin aan en daar zit geen eind aan. En waarom? Omdat het de liefde van God is. En God is de eeuwige God. En eeuwig wil zeggen zonder begin en zonder eind. En dat heeft ons heel veel te zeggen, dat die liefde er al eeuwig was, van eeuwigheid was. Want weet je hoe wij mensen vaak denken? Ik ben dat in de loop der jaren, hè, dat ik dienaar van het woord mocht zijn en een gemeente diende, nog eens een keertje tegengekomen. Dat mensen zeiden, ja dominee, als ik me nou maar eens tot God bekeerd heb, hè, dan zal God met zijn liefde komen. Een ander zei, en als ik nou maar eens een ander leven ga leven, dan zal God wel tot mij komen met alle gevolgen van dien. Want als je zo denkt, dan sta je eigenlijk met dat denken, het stralen van het licht van de liefde van God in de weg. Nee, onthoud dit goed. Die liefde van God was er eerst. Die was er toen er bij u en bij jou en bij mij nog niets was dat God aangedaan was. Toen was die liefde van God er al. En zo wordt dat nog op een andere manier ook duidelijk. Immers als hier gesproken wordt van openbaar, ik heb gezegd, hè, je kunt ook vertalen schijnen, en dat doet denken aan de zon die 's morgens opgaat. Hoe is het dan? Nou, misschien was je vanmorgen wel een beetje op tijd wakker. Nou ja, op tijd, hè, zo rond een uur of 8. En hoe was het toen? Toen was de zon er nog niet, hè? Toen was het duister. En zo is het toch ook. Want is daarmee niet het wezen van ons mensen getekend? Vanwege de zonde verkeren we niet alleen in de duisternis. Weet je wat Paulus zegt? Eertijds waart gij duisternis. Dus je bent het zelf, duisternis, vanwege de zonde. Maar dat is vreselijk. Maar we zeggen dat natuurlijk nou zo met een paar woordjes even. Maar het is wel vreselijk, hè. Want waar het nou duister is, alleen maar duister is. Weet je, daar is uiteindelijk niks anders dan de dood. Ik heb altijd heel mijn leven erg van plantjes gehouden. En op een gegeven moment had ik een stel hele mooie geraniums. En ik dacht, die wil ik overhouden. Dus wat deed ik? Voordat er vorst kwam, zette ze in de kelder van de pastorie waar ik toen woonde. Donkere kelder. Ik denk, als ze nou daar blijven, dan hou ik ze de winter over en dan heb ik ze het jaar erop weer. Nou, ik vergat die planten. En na verloop van tijd ging ik toch eens een keertje in die kelder kijken. Was het inmiddels al, nou ik denk februari of zo. En ik keek naar mijn plantjes, ik deed een licht aan, lamp aan. Al die geraniums waren dood. Want in het duister is geen leven mogelijk, hè. Maar duister, alleen maar duister is, daar is niks anders dan de dood. En dat is nou van nature ons wezen. En echt hoor, dat verzin ik niet. Maar dat wordt door Johannes ook duidelijk naar voren gebracht. Hij zegt immers dat Gods liefde is geopenbaard in Christus, opdat wij zouden leven door hem. Nou, daar is al uit af te leiden wat we zeiden. Van nature, ja, zijn we dood. Paulus noemt het nog ergens elders zo, hè, dood in zonde en misdaden. En weet u wat dat betekent? Wel, ook dat zegt Johannes hier, hè? Want dan zegt hij niet dat wij God lief gehad hebben. En weet u, daar wordt nou onze duisternis. Nou, laat ik dat woord maar gebruiken. Het is denk ik een niet zo aangenaam woord, maar het is wel een heel duidelijk woord. Daarmee wordt onze dood staat op het diepst en op het aangrijpendst aangegeven. Zo zijn wij. Niet dat wij God lief gehad hebben. Gemeente, van nature hebben wij geen liefde voor God. Zeker niet wat de Bijbel met liefde bedoelt. Immers, dan weet u misschien, in het Grieks, taal van het Nieuwe Testament, zijn er drie woorden voor liefde. En dan zal ik die twee jullie maar besparen, want we zijn er niet om Griekse les te houden. Maar het ene wil ik wel noemen. En dat is dat wat hier in de grondtekst staat in 1 Johannes. Agape. Agape. Nou jongens en meisjes, dat is niet zo moeilijk om te onthouden. Hè? Liefde de Bijbel, agape. En wat betekent dat nou? Dat betekent zo lief hebben, dat je jezelf volkomen over hebt voor iemand. Dat is liefde. En dat is nou de nood van ons mensen, hè? We hebben onszelf niet meer over, restloos, zonder ook maar iets achter te houden dus, voor God. Wij zijn sinds de zondeval geen priester meer die zich offert aan de Heer, aan zijn schepper, in liefde voor hem. Want dat is toch het probleem vaak, hè? We hebben alleen maar onszelf lief. En we hebben de zonde lief. En nou zeggen we wel eens, waar geen liefde is, daar is het zo kil. Hè? En dat is waar hoor. Ik herinner me in een van de gemeenten waar ik stond. Er werd gevraagd, dominee, zou eens naar dat echtpaar toe willen gaan, want dat huwelijk, dat staat op springen. Nou. Dan ga je daar predikant heen en man was de vrouw was er en je voelde het gewoon. Hè. Die mensen die houden niet meer van elkaar, er is geen liefde meer. En mensen nog aan toe, ik dacht, wat is het hier kil waar geen liefde is. Daar is het zo kil en dat is waar hè. Daar is de kilte van de dood. En wees nou eens eerlijk, zo is het toch. Ach, we praten wel over God, natuurlijk, dat doen we wel als kerkmensen. Maar hoe is het nou ten opzichte van God in u, in jou en in mijn hart? Ach, dan moet ik soms zeggen, en misschien vindt u dat vreemd dat ik dat als zeg als dominee zijn, maar het is wel waar, hè? Dat er soms perioden zijn dat er in je hart ook zo'n kilte is, kilte van de dood. En dat ik zeg, heren, dat het dan weer eens anders mag worden. Dat nou mijn hart weer eens in vuur en vlam zou komen te staan. Van liefde tot u. Want heren, er is wel brand. Ja. Maar in mijn hart is vaak zoveel brand van eigen liefde. En die heeft als keerzijde de haat. De haat tegen God. En dan vliegen soms de vonken ervan af. Ach, het is wat Paulus zegt, hè. Hij zegt het bedenken van het vlees. Als vijandschap tegen God is met ons. Maar weet u wat dat nou inhoudt en betekent? Dat als het nou zo met ons blijft, hè. Dus in die duisternis. En dat we duisternis zijn. Dan heeft dat een vervolg. Dan heeft dat een vervolg in de eeuwige duisternis. In de eeuwige nacht. En dat, ja, eigenlijk, het is bijna te moeilijk om te zeggen, maar het is de realiteit, hè? Dat eeuwig te moeten wegsterven, omdat je daar bent in die plaats waar God voor eeuwig zijn aangezicht van je afwendt. En weet u, als dan de Heer door zijn woord en geest in u en in jou gaat werken, ook in jou, want dat is niet alleen die vrouwenmensen, jongelui, dat is ook voor jongeren. En waar hij dan naar je toe komt en door zijn woordje de spiegel voorhoudt, dan zul je moeten erkennen dat het recht zou zijn als je daar in die eeuwige duisternis terecht zou komen. En wat gebeurt er dan? Nou, als God je de spiegel voorhoudt, dan doet hij dat niet om daar nou mee, ja, op een sadistische manier met je te plagen. Maar dan doet hij dat omdat je met jezelf vast zou lopen, met al je pogingen om die duisternis te overwinnen, om die dood te overwinnen. En je loopt ook vast met die pogingen om nou vanuit jezelf nog maar iets te doen. Om nou, ja, misschien heb ik God toch wel een klein beetje lief. En dan zit je volkomen aan de grond. En dan kan het wel eens zijn dat je al vroeg wakker bent en het zo donker is en je denkt, zeker in deze dagen, nou, het lijkt erop alsof het nooit licht wordt. En zo kan het ook geestelijk zijn, hè. Maar dan ineens, ja, dan zijn er toch de stralen van de zon. En dat is het nou wat Johannes zegt, en daarmee verkondigt hij dat heilsfeest, dat als de Heer het geeft, we deze week mogen gedenken, het heilsfeest van kerst, de geboorte van Christus, dan is daar die openbaring, dat schijnen, dat licht van God, en het straalt, hè. Het straalt in die nacht. Het licht van de liefde van God. Die liefde, ik zei het toch, die liefde die er al was. Voor iets anders was die liefde van God. Die niet door u en door jou en door mij werd en wordt opgewekt. Maar die er is omdat ze Gods wezen is. Die eeuwige liefde. En die liefde van God is er in Christus. Want ze is alleen te verstaan in Christus. Die wordt alleen in hem, maar dan ook in al zijn heerlijkheid, al zijn volheid, al zijn volkomenheid, al zijn warmte zichtbaar in hem. En weet je, dat heeft Zacharias, de priester, ook gezien. En hij heeft ervan gezongen. En dat gaan wij nou met elkaar eerst zingen. Lofzang van Zacharias. En dan van het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere, die aan zijn erfvolk dacht, en het vierde. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht. Het licht dat nu ontstoken is. Lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 4.
Thank you.
jongens en meisjes, gemeente, weet u nog welk woord hier Johannes gebruikt en wat vertaald wordt met liefde? Weet je het nog? Agape. Zelfopofferende liefde. En dat blijkt bijzonder uit wat Johannes zegt, hè, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in deze wereld. En nou in het oorspronkelijke staat het in een iets andere volgorde. Dan staat het er zo, zijn zoon, de enige geboren. Dus op dat laatste valt al de nadruk, dat begrijp je. Wat betekent dat nou, enige geboren? Wel dat hij een unieke relatie had tot God. Hij was, zoals God de eeuwige God is, hij was de eeuwige zoon. Levend staat er in de Bijbel, in de schoot van zijn vader. En nu werd hij door de vader gezonden in de wereld. Die wereld, en dat zijn wij met elkaar ook, die wereld zo vol haat en vijandschap. Ach mensen, wie begrijpt dat nou, hè? Ouders in ons midden, je hebt kinderen van de Heer gekregen, zijn zegen, daar hou je van, hè? Maar als er nou iemand kwam die heel vijandig tegenover je stond en je zei, ik wil dat kind een poosje bij me hebben. Dan zei, ja, bekijk het even. Dat denk ik niet aan. Dat doe ik niet, want je hebt je kinderen lief. Je zegt, om nou bij zo iemand mijn kind te laten, daar heb ik een kind niet voor over. En dan gaat die liefde van de vader tot de zoon, de liefde van ouders tot kinderen, heel ver te boven. En toch, hè, staat er gezonden in de wereld. Dat is nou die liefde, dat is nou die agape. Want God wist het, hè, geen plaats voor hem in Bethlehem. En toch zond hij hem. En God wist het, Herodes zal dat kindje zoeken te doden. En toch zond hij hem. En God wist het, als hij op aarde zal omwandelen, dan zal hij moeten zeggen, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten. En de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neer kan leggen. En toch zond hij hem. En God wist het, het zou gaan naar het kruis, dat vreselijke lijden. En toch, God zond hem. En waarom? Dat alles tot redding van u en van jou en van mij, die vijanden van God zijn van nature. Die mensen die door eigen schuld terecht zijn gekomen in die schuldige dood. Ik zou willen vragen, hè, kan dat nou, als je nou daaraan denkt, hè, dat God zo'n bron van liefde is, dat hij zijn zoon zond in deze wereld. Kan dat nou je harde hart niet breken? Kan dat nou je koude hart, je stugge hart niet breken? En dat dit nou Gods liefde deed, hè? Waarom? Omdat jij niet zou wegsterven in die dood, maar omdat je zou leven door hem. Omdat je uit die duisternis zou overgaan in dat heerlijke licht. Omdat je, zoals Johannes eerder zei, zou overgaan uit de dood in het leven. Omdat je werkelijk zou leven, tot in eeuwigheid zou leven. Ach, als je dit bedenkt. Als je dit bedenkt, hè, wat ik nou zo even zei over wat God deed in zijn liefde. Hoe kan nou een mens en hoe durft dan een mens in bepaalde omstandigheden zeggen van God, als dat nou een God van liefde is. En dat het ook maar dwaasheid is, hè, als mensen zeggen, ik houd het er maar bij dat God liefde is. Ik maak me niet zo druk om andere zaken die verkondigd worden. Want ja, dat gaat toch niet zomaar. Leven door Christus. Nee, zegt Johannes. Het een heeft alles met het ander te maken. En zijn zoon gezonden tot een verzoening van onze zonden. Nou, wat is dat, jongens en meisjes, verzoening? Een beetje een moeilijk woord misschien. Maar je komt het wel meer tegen in de kerk, denk ik. En in de Bijbel. En op zondagsschool. En in de school. Was een verzoening. Nou, dat is nodig als twee partijen, twee mensen uit elkaar gegroeid zijn. Hè? En niet alleen uit elkaar gegroeid zijn, maar tegenover elkaar staan. Omdat er iets tussen hen gekomen is. En verzoening, dat is ze nou weer bij elkaar te brengen. En dat is nou de diepste oorzaak van die duisternis waar we het over hadden en die dood. Er is een breuk gekomen tussen God en ons door de zonde. En nou daartoe komt Christus, opdat die breuk weer geheeld zou worden. Die breuk die vanuit u, jou en mij niet te helen is. En dat nou Christus dat doen zal, dat is het, hè, wat God heeft uitgedacht. In zijn eeuwige liefde. Maar dan wijst het oorspronkelijke woord voor verzoening. Niet alleen op het resultaat, maar ook op de weg daar naartoe. En daarin zit het bijzonder heerlijk, die liefde van God in de zending van zijn zoon. Want wie denkt bij verzoening niet aan wat gebeurde op die feestdag van Israël, Yom Kippur. De grote verzoendag. Nou, ik denk dat de kinderen het wel weten. Er waren twee bokken. En één bok werd geslacht. En dat bloed van die bok werd opgevangen in een gouden schaal. En dat nam de hoge priester. Die nam die gouden schaal met bloed. En dan ging die het heilige der heiligen in. Daar stond de ark met erop het verzoendeksel. En dan sprenkelde die daarop dat bloed. En wat gebeurde daardoor? Ja, daardoor werd God verzoend. God die vertorend was vanwege de zonde. Want dat bloed dat van dat hier wees erop dat die bok was gestorven. Voor in de plaats van de zonde van dat volk. En nou was die zonde die tussen God en dat volk instond, die was weg. En dat werd ook nog zichtbaar, want er was die tweede bok, weet je wel. En die werd de woestijn ingestuurd en die kwam nooit meer terug. Die droeg de zonde weg. En dan ook ten volle vervuld in Christus. Hè? Hij stierf. In de plaats van zondaren aan het kruis. En zo verzoende hij God. In dat werk van Christus zien we daarom die liefde van God op het hoogst. En gemeente, waar gaat het nou om? Ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Dat wij met de nood en de dood van onverstaan, met die zonde, met onze schuld en met onze hulpeloosheid en met onze hopeloosheid, bij deze Christus terechtkomen, daar gaat het om. En daar zou je terechtkomen, dat geloof ik vast, nou dat weet ik uit eigen ervaring, mag wel zeggen. Daar kom je terecht waar je vastliep met jezelf en met al hetgene wat van jezelf is. En weet je, als je nou echt in deze Christus gelooft, hè, dan komt er ook een totale verandering van je bestaan. Dan komt er die overgang uit de dood in het leven. Daar is wat Johannes hier noemt, hè, het leven door Christus. Want er is de herstelde gemeenschap met God. En daardoor is leven, er is een leven met God. Hè, niet, ja, God is er wel. Nee, een leven met God. Nu in beginsel. Dat je het mag zeggen, ja, in alle lek en gebrek, ik leef met God, maar straks eeuwig. Dan leef je eeuwig met hem. En dat nou alles vanwege die liefde van God in Christus. Hè. En dan gaan we iets verstaan wat het zeggen wil. God is liefde. Dat dit daar nu uit voortkwam en opkwam. En als ik dan in dat leven met God mag delen, weet je, dan blijft er maar één ding over. Dan blijft er over de aanbidding van God. Vanwege die liefde die hij is. En waaruit ik nou leven mag. En als ik dan zie op dat kind in de kribbe. En als ik dan zie op die man van smart aan het kruis. Dan zie ik daarin. Ja wat? Dan zie ik daar in die onuitsprekelijk grote en heerlijke liefde van God. En ja, weet je, die liefde van God, hè, die is net als een labyrinth, net als een doolhof. En je zou erin verdwalen. Die liefde van God is een oceaan en je zou erin verdrinken. Die liefde van God is als de zon en je zou erdoor verbranden. En toch, wat zou ik zijn? Wat zou ik zijn? Wat zou u zijn? Wat zou jij zijn zonder die liefde? Want zonder die liefde was nooit gebeurd wat nu gebeurd is. Als een arme zondaar werd je opgeraapt. En als een vijand werd je gered. En als een dode werd je levend. En je werd weer teruggebracht tot God. En dan, nou, is er nog één woord in de tekst, eigenlijk twee woordjes, waar ik wat van wil zeggen. Dat zijn die woordjes aan ons. En in het Grieks staat eigenlijk dan en hem in. En dat moet je eigenlijk vertalen met in ons. In ons. En dat is het, hè. Waar je door Christus werd gebracht tot God. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt God in Christus in je hart. Dan woont hij daar. Daar is, zegt Paulus in de Romeinenbrief, daar is de liefde van God uitgestort. En dat wordt dan ook gezien, hè, in het liefhebben van elkaar. Ja, van je broeders en zusters in de gemeente, ja. Maar verder, ook naar die mensen die misschien helemaal van God en van zijn dienst niet weten. En die je tegenkomt als buur of die je tegenkomt op je werk. Liefhebben van elkaar. Dan straalt je ook iets uit van die liefde die uit God is. Dan mag er iets zijn in jouw leven, in uw leven, van die liefde van God als een weerschijn. Hè? En dan wordt het waar, ja. Dan wordt het ook voor jou waar. Wij hebben hem lief. Ja, dat gaat overal, hè. Maar waarom? Omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. Ach, hierin is de liefde van God. Gemeente, het is eenzijdig, het is eeuwige liefde. En als je nou dat ergens wil zien, hè. Moet je dit maar meenemen van de preek van vanavond. Als je dat nou ergens wil zien. Die eenzijdige, die eeuwige liefde, moet je zijn bij de kribbe. En dan moet je zijn bij het kruis. En in het feit dat de Heer het u doet verkondigen. Ook vanavond staat hij en, ja, ik zeg het in alle eerbied, maar ik weet het niet anders te zeggen. Staat hij als het ware bij jou en bij u te bedelen. Dat is die liefde van God in Christus. Hij staat te bedelen om u en om jou te redden. Hij laat het je verkondigen, echt. Hij laat het je verkondigen. Waarom? Omdat je door die liefde in je hart zou worden geraakt. En je hart erdoor, ja, zou worden stuk gebroken. En je het niet meer zou kunnen uithouden zonder God. En zonder Christus. O, zonder Christus is de duisternis en de dood, zei ik. Want zonder hebben de toepassing van zijn verzoeningswerk ben je zonder God. Dat is vreselijk, ja. Ja, zegt er nou misschien iemand vanavond, dominee, daarom is het zo hopeloos aan mijn kant. Want het is door mijn schuld en ja, ik sta er machteloos bij. Ik kan immers datgene wat tussen God en mij in staat niet wegnemen, namelijk de zonde. Maar weet u nog waarmee we begonnen vanavond? Die liefde van God, hè. In Christus, die begon niet toen u toenadering zocht tot hem. Maar die is er. Die is er. Terwijl u ligt in uw zonde en schuld. En daarmee was de Heere u een eeuwigheid voor. En daarom, wacht mensen, het is voor niemand van jullie te laat. Echt niet. Maar als je nou door het geloof deel kreeg aan Christus, dan vergaat het u wellicht, zoals mij vergaat bij het houden van deze preek. Je ervaart zo'n tekort, hè, zo'n tekort in het spreken over deze liefde van God. Maar dan gaat die liefde van God in Christus zo ver, dat eenmaal al de zijnen volkomen met hem verenigd zullen zijn. Wat zal dat zijn? Ja, dat zal de hemel zijn. En dan denk ik aan die man, hè, die leeft in de 18e eeuw, die prediker Jonathan Edwards. Heeft een prachtig boek geschreven met een aantal verhandelingen over 1 Korinthe 13, dus over de liefde. En dan sluit hij die serie preken af met een preek. En die geeft hij als titel mee: Heaven, a fullness of love. De hemel, een volheid van liefde. Waarom? Wel, daar zal zijn eeuwige gemeenschap met hem. En dat wil zeggen, er zal zijn eeuwig leven. Er zal zijn eeuwig licht. Er zal zijn een eeuwig baden in de liefde van God in Christus. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Eindig wij met dankzegging. Onze Vader in de hemelen, zijt uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. U wordt nou in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, tweede voor kerkbeheer, beide collecten. En ook dat wat nog aan de uitgang gegeven kan worden, van harte bij u en bij jou aanbevolen. De Heer zegen u en jouw gaven. En we zingen met elkaar, als we onze gaven gegeven hebben, uit de 89ste psalm. En dan van het 7e vers: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. En acht, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. 89, 7 en 8. gemeente, ga er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.